Lieve mensen, we gaan lezen uit Romeinen 4, het tweede stukje, Romeinen 4, vers 13. En we zijn alweer bij de 11e avond aangekomen. En het wordt steeds mooier, hoe dieper we in deze brief komen. En we lezen uit de Telos-vertaling. Want niet door de wet verkreeg Abraham of zijn nageslacht de belofte dat hij erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door gerechtigheid van het geloof. Want als zij die uit de wet zijn, of wet, het lidwoord staat er eigenlijk niet, als zij die uit wet zijn erfgenamen zijn, dan is het geloof zonder inhoud gemaakt en de belofte teniet gedaan. Want de wet bewerkt toorn, maar waar geen wet is, is ook geen overtreding. Daarom is het op grond van geloof dat het naar de genade zou zijn, zodat de belofte zeker niet zou zijn voor het hele nageslacht. Zodat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht. Niet alleen dat wat uit de wet is, maar ook dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen. Zoals geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld, voor het aangezicht van God die hij geloofde, die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn, roept alsof zij zijn, die tegen hoop op hoop heeft geloofd, opdat hij een vader van vele volken zou worden, volgens wat gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. En niet zwak in het geloof let hij niet op zijn eigen, al afgestorven lichaam, waar hij ongeveer 100 jaar oud was, en niet op het afgestorven zijn van de moederschoot van Sara. En hij twijfelde niet aan de belofte van God door het ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof. Terwijl hij God heerlijkheid gaf en ten volle verzekerd was dat wat hij beloofd heeft, hij ook machtig is te doen. Daarom is het hem ook tot gerechtigheid gerekend. Het is echter niet alleen te willen van hem geschreven dat het hem werd toegerekend, maar ook te willen van ons. Wie het zal worden toegerekend, ons die geloven in hem die Jezus onze Heer uit de dood heeft opgewekt, die overgegeven is om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Tot zover. Nou, deze brief is geschreven door Paulus, de apostel Paulus. En de apostel Paulus heeft een hele bijzondere bediening ontvangen. Hij was, net als de andere overige 12, een apostel, een gezondene. En daar waar die 12 meer getuigenis gaven van de Heer Jezus, zoals hij op aarde had onderwezen, zo heeft Paulus meer een bediening gekregen om de verheerlijkte mens aan Gods rechterhand ons voor ogen te stellen. En alles wat niet leidt tot het zicht op die mens daarboven, dat is eigenlijk niet tot opbouw van de gemeente, want de gemeente bestaat uit gelovigen die via het offer van de Heer Jezus in Christus volkomen verlost zijn van de macht van de zonde. Als het gaat om Gods perspectief, heel belangrijk, niet jouw ervaring. Wij zijn niet zonder zonde. Maar zoals God ons ziet, zijn wij verlost van de zonde, van de macht van de zonde, verlost van de wereld. Wij zijn gestorven voor de wereld en we zijn ook voor de Satan en zijn listen gestorven in die zin. Het gebied waar Satan rondwaart, daar zijn we uit onttrokken. Hij kan ons nog wel met listen verleiden, maar we zijn niet meer in zijn macht. We zijn verlost uit de macht van de duisternis. En Paulus die deelt ons de feiten mee zoals God ze ziet in het woord van God. Hij deelt ons hier in deze Romeinenbrief de feiten mee. Dit zijn de feiten. En geloof baseert zich altijd op feiten. Als wij door het geloof aannemen wat het woord van God ons zegt, dan volgt er leven. Ik heb vandaag een stukje gelezen uit dat boek van Newell, en ik heb er een foto van gemaakt. Ik wil het toch even voorlezen aan jullie. Want het is nogal bijzonder wat hij daar schrijft over geloof. Ik hoop dat ik het goed kan vertalen. Geloof, of faith, hè, gelooft het woord van God. Maar ongeloof bevraagt de zekerheid van het woord. Ongeloof stelt vragen. Geloof vertrouwt wat er staat geschreven. Geloof, of faith, dat is eigenlijk net iets anders dan geloof, maar dat is vertrouwen. Gelooft het woord van God, omdat het waar is. Maar het ongeloof twijfelt daaraan. Geloof ziet meer in de belofte van God om ons te helpen dan in alle andere dingen die ons in de weg staan. Maar het ongeloof, wat Gods belofte niet begrijpt, zegt: hoe kunnen deze dingen nou gebeuren? Hoe kan ik uit de macht van de zonde zijn verlost? Hoe kan dat? Hoe kan ik een nieuwe schepping zijn? Hoe kan ik eeuwig leven krijgen? Geloof zorgt dat je de liefde van Christus ziet. Ik moet het in het Engels zeggen, het spijt me. Faith will make thee see love in the heart of Christ when with his mouth he gives reproofs. Kun je dat begrijpen?
Nee, niet.
Goed. Geloof zorgt ervoor dat je de liefde van het hart van Christus ziet, terwijl zijn mond jou tuchtigt of jou corrigeert. Maar geloof ziet de liefde erachter. Maar het ongeloof stelt zich de wraak voor in zijn hart. Terwijl zijn mond zegt: ik hou van jou. Snap je het verschil? Geloof ziet het liefde, terwijl God ons ook vermaant. Maar ongeloof ziet alleen maar een oordelende wraak God, terwijl in de Bijbel zegt: hij houdt van ons. Geloof helpt dat de ziel wacht. Maar ongeloof is ongeduldig als God wacht met zijn belofte. Geloof geeft rust te midden van angst. Maar ongeloof zorgt voor angst in het midden van comfort. Snap je? Dat is mooi, hè? Mm-hmm. Geloof, ik moet het even proberen te vertalen, trekt zoetheid, sweetness, goedheid uit Gods tuchtigende hand. Maar ongeloof kan geen rust vinden in de grootste genade. Dat is ook een mooie. Geloof maakt grote verdrukkingen licht. Maar ongeloof maakt de lichte verdrukkingen ongelooflijk zwaar. Geloof helpt ons als we down zijn. Maar ongeloof maakt ons down wanneer we blij zijn. Geloof brengt ons dicht bij God, terwijl we ver van hem weg zijn. Maar ongeloof brengt ons ver van God, terwijl we heel dicht bij hem zijn. Geloof plaatst een mens onder de genade. Maar ongeloof houdt hem onder de wraak. Geloof reinigt het hart. Maar ongeloof houdt het onrein. Geloof zorgt ervoor dat ons werk geaccepteerd wordt bij God door Christus. Maar alles wat ongeloof of zonde is, nee, but whatsoever is of unbelief is sin. Oh ja, alles wat ongeloof is, is zonde. Omdat zonder geloof het onmogelijk is hem te behagen. Geloof geeft ons vrede en rust in onze zielen, maar ongeloof zorgt altijd voor onrust. Zoals de grote golven van de zee. Geloof zorgt dat we de kostbaarheden, de schatten van Christus zien. Maar het ongeloof ziet geen enkele vorm, schoonheid of aantrekkelijks in hem. Door het geloof hebben we het volle leven van de Heer Jezus. Maar door het ongeloof lijden we honger en kwijnen we weg. Door het geloof hebben we overwinning over de wet, over de zonde, over de dood, over de duivel en over alle boze machten. But unbelief layeth us obnoxious to them all. Maar ongeloof, ja, hoe vertaal je dat? Obnoxious.
Obnoxious.
Ja, we zijn eigenlijk overgeleverd aan die machten. Dit is ook een mooie. Geloof laat ons, ja, ik vind het zo moeilijk om het te vertalen. meer de schoonheden zien van de dingen die we niet zien. Faith will show us more excellency in things not seen than in them that are. Dus geloof zorgt ervoor dat we de dingen die we niet zien meer waarderen dan de dingen die we wel zien. Maar ongeloof ziet meer in de dingen die we zien dan in de dingen die we niet zien. Ja.
Het is een alles tegenovergestelde.
Ja, en geloof maakt de wegen van God nou, plezierig en bewonderenswaardig, maar ongeloof maakt ze zwaar en hard. Enzovoort. Nou, dat is het doel van het woord van God. Wat we vanavond gaan doen, is dat we het woord van God laten spreken over wat God in zijn Zoon gedaan heeft. En God heeft in zijn Zoon op het kruis ons volkomen, en dat blijf ik dan herhalen, ons volkomen afgesneden van alles wat met zonde en Adam te maken heeft. We staan niet meer in verbinding daarmee. Dat heeft dus niets met onze praktijk nog te maken, maar in onze positie, zoals wij in Christus voor God zijn gezet en gesteld, zijn we daar volkomen tot rust gebracht. We hoeven niks meer te presteren, we hoeven niks meer te doen, we hoeven geen angst meer te hebben voor dood, voor zonde. We zijn in Christus volkomen veilig en aangenaam. En die God die dat gedaan heeft, daarvan zegt Paulus in Efeze 1, ik bid dat jullie met verlichte ogen van het hart hem gaan kennen. Maar ongeloof houdt afstand van die God. Nou. Voor de Jood en de godsdienstige mens is het heel lastig om dit aan te nemen. Want de wet die de Joden bewonderen en waar ze zich in beroemen, is op het kruis ook teniet gedaan. De mens in Christus is onder de wet vandaan genomen. Want de wet is voor hen die op aarde zijn. Voor de zondaar en de onrechtvaardig. Om de overtredingen te doen blijken. Dat is de functie van de wet. Rij je op de snelweg. Staat er een bordje 120. Ik rij 140. Komt er een politieagent aan. Die doet mij aan de kant overgaan en stoppen. En zegt, kerel, je hebt een overtreding gemaakt. De wet zegt 120. Is er geen bordje, kan ik 160, 180, 300 rijden, is geen overtreding. Ja? En nu heeft God die mens, die christen, die gelovigen, heel onder die wet vandaan genomen en zijn Zoon geplaatst voor zijn aangezicht. En die hele leefregel van de wet, die geldt niet meer. Ga maar eens mee naar Romeinen 7. Even te kijken, Jan. Even snel. Vers 4. Dus, hij maakt eerst een vergelijking. Dat een vrouw vrij is van haar man als het daar hij sterft. Ze is niet meer gebonden aan hem. Want de wet zegt, je bent getrouwd zolang hij leeft. Maar door zijn dood is zij ontslagen van die wet. Vers 4. Romeinen 7, vers 4. Dus bent ook u mijn broeders, dat zijn dus de Joden, voor de wet gedood, zie, voor de wet gedood, door het lichaam van Christus, opdat u aan een ander toebehoort, aan hem die uit de dood is opgewekt, opdat wij voor God vrucht dragen. Wij kunnen geen vrucht dragen als wij onder de wet zijn, als wij van onszelf dingen verlangen, als wij onszelf beter willen maken, als wij onszelf willen verbeteren, dan is er geen vrucht. Maar we zijn in een nieuwe atmosfeer gebracht. En dat is iets wat heel langzaam in onze harten doordringt. Het gaat heel moeilijk. Want we zijn er niet gewend. En nu is onze nieuwe atmosfeer, de opstanding, dat is de Heer Jezus zelf. Daarboven, die mens daarboven is onze atmosfeer. Zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. En elke ontwikkeling, iedere ontwikkeling in de gemeente die ons weer doet bezig zijn met hier beneden, tekenen, krachten, wonderen, genezingen, die focus op die zaken helpen niet om zicht te krijgen op die mensen in de hemel. Men gaat best wel ver. Zodra we zicht op hem hebben, heeft God zijn wegen met ons. En bij de één is dat, nou, dat kan best een genezing zijn op gebed. en bij de ander niet. Bij de meesten niet zelfs. Maar de Heer heeft een doel, namelijk om ons aan die mens daarboven gelijkvormig te maken. Vrucht te dragen voor God. Maar het gaat niet door de wet. En daarom is dit stukje van Romeinen 4 geschreven om aan de Joden duidelijk te maken en ook aan christenen vandaag die zich beroemen op hun lidmaatschap van een kerk of een kinderdoop. Ja. Dat al die dingen, hoe goed in zichzelf ook, geen enkele gerechtigheid voor God voortbrengen. Ze zijn niet waardevol voor hem in die zin dat je daardoor dichter bij hem kan komen. Ja?
Maar ik ben verhaald.
Zeker.
Dat gebeurt dus overal.
Wat?
In alle gemeenschappen, belijdenis, dol.
Ja.
Hoe moet je dat zien dan?
Nou, als iemand zich daarop beroept voor God, zoals de Jood zei in Johannes hoofdstuk.
Ik ben van Abraham.
Ja, Johannes 8, ja. Wij zijn van Abraham, wij zitten wel goed.
Ja, ja. Zo.
God moet ons wel heel erg fijne mensen vinden, want ja. Wij hebben toch een aardige traditie. Ja, dan zegt Paulus hier, nee, de wet brengt je daar niet.
Ja.
Dus de doop in zichzelf heeft een betekenis. Al die zaken hebben betekenissen, maar niet om ons bij God te brengen als zondaar, dat niet.
Het komt dus en brengt ook niet op een hoger level.
Nee. En ook niet zijn ze bedoeld om geestelijk te groeien. Dat ook niet. Ze hebben hun eigen plaats. De doop komt in Romeinen 6 aan de beurt. Dat is een begrafenis. En om dus die godsdienstige mens te leren dat gerechtigheid van God, dus dat je geaccepteerd bent in Christus, alleen maar door het geloof is en niet door uiterlijke zaken, heeft hij dit hoofdstuk van Abraham erbij gevoegd. Want Abraham is de grote godsman in het Jodendom. Een grote voorbeeld. Abraham. Ja? Nou, als je nog even terug wil naar Genesis 15, moeten we even opzoeken met ons Oude Testamentje. Nou ja, testamentje, dus een best dikke pil. Ik heb ooit een cursus gegeven over de kleine profeten. Heel lang geleden. En dat was best wel boeiend. Maar dat is een onderwerp wat niet vaak aan de orde meer komt. Maar Genesis vinden we nog wel, hè? Genesis 15. Vers 5. Er staat, toen leidde hij er naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heere en die rekende het hem. En die rekende hem dat tot gerechtigheid. Dat is vers 6. Maar stel je voor, de wereld van toen had na de zondvloed een toren van Babel gebouwd, weet je nog? Ze wilden een godsdienst maken die tot in de hemel reikt. Alle mensen samen. Hé, waar ken ik dat van? Oh ja, vandaag. God, ander verhaal. En God heeft hun taal toen verward. En ze gingen allemaal, al die 70 volken gingen hun eigen weg. En ze gingen houten en stenen beelden aanbidden. En ze deden dienst aan demonen. En is er één man de hele wereld. Die wordt in Genesis 12 geroepen. Vers 1. Kijk maar. De Heer nu zei tegen Abraham. Ga uit uw land, uit de familie, kring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Eén man. Te midden van die goddeloze massa. Ik zal dit, ik zal dat, ik zal. God zegt, ik zal. Wat deed Abraham?
Ja.
Hij geloofde.
Hij geloofde.
Was het. Ja. In de vorige keer heb ik al gezegd, geloven is het enige wat Abraham kon doen terwijl hij niks deed. Weet je nog?
Ja.
Nou even naar ons vertaald. Wij zijn ook vreemdelingen en bijwoners in deze wereld. En God zegt ook tegen ons, ga uit jouw land. Zoek de dingen die boven zijn. uit je familiekring. Want ik heb je geroepen uit de wereld. Je hebt nu een nieuwe familie. Niet dat je je familie moet verlaten of zo. Maar je nieuwe leven, het nieuwe leven is niet meer je aardse familie. Je mag ze nog steeds heel lief vinden hoor, dat vind ik ook. Dus je moet niet sectarisch vreemd gaan doen. Maar je nieuwe familie, dat is de gemeente. En uit het huis van uw vader, want ja, die vaderlijke overleveringen, dat wat we gewend zijn, wat Abraham gewend was, dat was afgoderij. Naar het land dat u wijzen zal. Dat land, dat is het beloofde land. Dat land is Christus voor ons. En God wijst via Paulus ons dat land aan. In deze brief, maar vooral in de Efezebrief. Ja? En dan zegt vers 13 van Romeinen 4. Even naar de. Het staat ook op je samenvatting. Ja, zo, ja. Want niet door de wet verkreeg Abraham of zijn nageslacht de belofte dat hij erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door gerechtigheid van het geloof. We hebben net gelezen, hè? Mm-hmm. Genesis 15. Zo zal uw nageslacht zijn. Het land dat ik je wijzen zal. De sterren boven de aarde. Erfgenaam van de wereld. Dat is een mooie uitdrukking. Nou, ik zal je wat vertellen. Wij, zoals wij hier zitten, zijn erfgenamen van de wereld. Dat is bizar. Dat betekent dat wij, doordat wij met Christus verbonden zijn, met hem zullen heersen, met hem zullen regeren over alle dingen. Kun je het voorstellen? Nu bezig met airconditioning, een beetje in plaats. Straks ben je aan het heersen over de wereld.
Ja.
Nee, maar dat is toch bijzonder?
Ja,
dat is echt niet te vatten.
Niet te vatten. Dat is dus de genade van God, want we waren vijanden, we waren zondaren en we hadden niks in te brengen. Maar ik zal. Is dat gebeurd door de wet? Was Abraham onder de wet? Nee, de 10 geboden waren er nog lang niet. Maar in zijn nageslacht, dat zijn alle mensen die geloven na hem. Ook niet onder de wet. Ja? Nou, ik wil iets lezen uit 1 Korinthe 3 daarover. 1 Korinthe 3. Vers 21. Er staat, laat daarom niemand in mensen roemen. Want die Corinthiërs dachten, ja, die Apollos en die Kefas en die Paulus, overigens had Paulus die namen verzonnen. Het waren eigenlijk andere leiders, maar die noemt hij expres niet. Maar, nou, dat zegt hij in hoofdstuk 4. Kijk maar in vers 6. Dat heb ik ter wille van u toegepast op mijzelf en Apollos. Ik heb het ter wille van u toegepast op mijzelf. Maar het waren eigenlijk andere mensen. En hij zegt, waarom ga je nou in mensen roemen? Paulus zegt, ik heb alleen maar wat geplant. En Apollos heeft een beetje water gegeven. Maar wie geeft de wasdom, wie geeft de groei? Dat is God. En dan staat erachter, want alles is van u. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Kefas, het zij wereld, het zij leven, het zij dood, het zij tegenwoordige, het zij toekomstige dingen. Alles is van u. En u bent van Christus en Christus is van God. Heb je er wel eens over nagedacht als je met je autootje door een weiland rijdt en je ziet de sterren en de zonsopgang? Dat is van mij. Ja, niet dat we ons nou belangrijk moeten vinden, maar dat is door de genade van God, hè? Alles, het zij wereld, de hele wereld, is van ons. En Poetin en Trump en al die mensen denken nu dat ze invloed hebben, hebben ze ook wel. Maar straks als de zonen Gods openbaar worden, alle kinderen van God, dan blijkt dat zij, ik heb het ook eronder gezet, de aarde beërven. Gelukkig de zachtmoederen, want zij zullen de aarde beërven. Maar in deze tijd, voordat het zover is het juist lijden, is het volhouden, is het moeite, is het strijd. 1 Korinthe 6 nog eventjes. een paar hoofdstukjes verderop. Vers 2, weet u niet dat u de heiligen, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? Vers 3, weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Dat woordje oordelen, dat betekent hier heersen over. Nou, alles is van ons, dus wij gaan straks over de wereld heersen, maar ook over de hemel, engelen. Hoe kan dat? Ik bedoel, zoals ik er nu bij zit, wordt het niet veel.
Maar door Christus wel.
Yes, doordat Christus ons lichaam, ons vernederde lichaam, wat nog verbonden is met deze schepping en waar de begeerte nog in zitten, het is de begeerte van het lichaam. Ja, dat lichaam wordt straks vernieuwd als hij komt of als wij ontslapen en hij komt ons opwekken. Dan wordt het lichaam vernieuwd. Er is geen zonde meer in het hele lichaam. Er is ook geen verlangen meer naar of geen strijd meer. Dat lichaam is gelijk aan het lichaam van de Heer Jezus. En in dat lichaam zijn wij in staat om met hem te heersen. En dat is allemaal doordat God dat beloofd heeft. Waar is God dat beloofd? Had ook alleen kunnen blijven tussen haakjes. De vader en de zonen. Dat is ook prima geweest. Nou, omdat hij een barmhartig God is. Hij is een liefdevol God. En dat vind ik zo jammer dat bepaalde mensen dat niet kunnen pakken. En daar, ik heb natuurlijk zelf ook jaren dat niet kunnen zien hoor. Maar als je geworteld bent in de liefde van God. Ik heb zondag nog gesproken over en te kennen de liefde van Christus die alle verstand te boven gaat. Dat is het geheim. Hij heeft ons dit gegeven omdat hij ons zo lief heeft. En hij wil met ons zijn. God wil met ons zijn.
Hij houdt ook van gezelligheid.
Ja, dat is wel heel, is wel heel Nederlands gezegd.
Maar liefde wil geven.
Ja. Ja. En dat is wat ik net heb voorgelezen. Geloof, ziet en pakt deze dingen en heeft dus in alle omstandigheden rust. In de moeilijke omstandigheden. Terwijl ongeloof in de mooie omstandigheden onrustig is. Zoals die rijke mensen met hun boten. En ik had een paar weken geleden nog gesprek met iemand die heel rijk is. Goedemorgen, miljonair. Maar onrustig. Onrustig. Maar de arme christen is rustig. Tenminste, als die gelooft wat er staat. En dat is het punt van vanavond. Geloof je dit? Dat jij een erfgenaam van de wereld bent? Yes? En het nageslacht van Abraham zijn niet de letterlijke Israëlieten, maar allen die geloven op dezelfde wijze als hij dat deed. En ik heb nog even een stukje ondergezet uit Galaten 3. Erkent dan dat zij die op grond van geloof zijn, zonen van Abraham zijn. De schrift nu, die voorzag dat God de volken op grond van geloof zou rechtvaardigen, verkondigde tevoren aan Abraham de blijde boodschap, in u zullen alle volken gezegend worden. Zij die op grond van geloof zijn, worden dus met de gelovige Abraham gezegend. Lange zin, maar dat betekent gewoon, Abraham geloofde, en toen, dat patroon volgde toen heel veel mensen, en die zijn dus in dezelfde zegen als Abraham. Hij is onze vader, onze voorloper, de eerste die geloofde, op de manier zoals het staat in de Bijbel. Dus wat wij nodig hebben is geloof in het woord van God. En alle tradities en alle leringen van mensen, en ook de Satan, daar kom ik zo nog wel even op, is voortdurend bezig ons zicht op de Heer Jezus te belemmeren. Door allerlei listen. Die kunnen zijn in jezelf, buiten jezelf. Nou, dat komt zo dan wel. Yes? Vers 14. Als zij die uit de wet zijn erfgenamen zijn. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Want uit de wet betekent de Joden. Uit, dus niet door de wet, maar uit de wet. Dan is het geloof zonder inhoud gemaakt en de belofte er niet gedaan. Maar de Joden die menen dat het onderhouden van de wet zegen voortbrengt, zijn er zeker geen erfgenaam. Sorry, ik lees het verkeerd. Want als zij die uit de wet zijn erfgenamen zijn, dan is het geloof zonder inhoud. Ja, dat is het. Als zij die uit de wet zijn erfgenamen zijn, dat is niet zo.
Dat uit de wet?
Betekent, je moet eerst voldoen aan een bepaalde voorwaarde om deel te hebben aan de belofte van God. Je moet dus een goed mens worden, laat ik het even zo zeggen.
Iemand die de wet probeert te houden.
Ja. En voor ons is, ik weet niet of dat in deze vertaling zichtbaar is, of dit woord erbij staat bij vers 14.
Het staat tussen haakjes.
Tussen haakjes, ja, dat is belangrijk. Want als het tussen haakjes staat, het woordje de hiervoor, even kijken, vers... Ja, als zij die uit de wet zijn, dus de wet is de 10 geboden. Als het staat wet, betekent het gewoon het systeem van jezelf regels opleggen en een goed mens worden. Ik moet een goed mens, ik mag dit niet, ik moet dit. Nou, dat systeem, en dan vindt God mij oké, dan zal niemand erfgenaam worden. Dat is onmogelijk, je kunt jezelf niet verbeteren. Dan kom je vanzelf achter, na een hele lange tijd van ellende. Ja? En als dat zo zou zijn, namelijk door de wet erfgenaam worden, dan is het geloof zonder inhoud gemaakt en de belofte er niet gedaan. De schrift maakt glashelder dat alleen op grond van geloof de belofte aan Abraham in werking werd gesteld. Ik heb net voorgelezen. Als op grond van prestaties mensen gezegend zouden kunnen worden door God, dan is het geloof inhoudsloos en de belofte ook. Want God zegt, ik zal, ik beloof het je. Hij heeft niet gezegd, zo rijk is je nageslacht als jij dit en dat en dat doet. Nee, het was gewoon een belofte. Onvoorwaardelijke belofte. Vers 15, want de wet bewerkt toren. Ieder mens die zich onder de wet stelt, de zegen van God wil verdienen door eigen inspanning, bewerkt juist toren, omdat niemand de wet kan houden. Als je even naar Romeinen 8 gaat, Romeinen 8, 8, vers 3. Daar staat, want wat voor de wet onmogelijk was, doordat zij door het vlees krachteloos was. Zie dat? De wet is goed en heilig. Maar de mens heeft niet het vermogen om die wet te volbrengen. Hij heeft daar niet de kracht voor. Hij kan die wet bewonderen. Hij heeft niet de kracht die wet te gehoorzamen. Zodra je dat wel gaat proberen, bewerkt dat toren. Ik weet dat Jacobus 2 iets erover zegt. Jacobus 2 zegt, als ik het uit mijn hoofd denk, ja dat klopt wel, Jacobus 2 vers 10. Er staat dit. Dat is ook aan Joden geschreven, christenen die Joods zijn. Want wie de hele wet houdt, maar in één gebod struikelt, is schuldig geworden aan alle. Want hij die gezegd heeft, u zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd, u zult niet doden. Als u nu geen overspel pleegt, maar wel dood, dan bent u een overtreder van de wet geworden. Ja? Met andere woorden, de wet bewerkt toren. Niemand kan de wet houden. Dus wij moeten leren dat wij als gelovigen functioneren, dat ook wij niet door uiterlijke regels moeten leven, maar door een innerlijke verbintenis met de mens in de hemel, Christus. En door hem de Vader. Want wij hebben gemeenschap met de Vader en de Zoon. Ken je dat een beetje of niet? En ik zei het gisteravond ook. Eerst komt het zien, eerst komt geloof, dan komt het doen. Eerst gaat Paulus in deze brief onze aandacht richten op wat God gedaan heeft. En dan pas zegt hij, doe dit, doe dat. Dat is de orde van God. Dus dat is in de echte liefde op aarde natuurlijk ook zo. Als je je vrouw lief hebt, ga je ook bepaalde dingen doen voor haar. Dus je moet eerst God leren kennen, hem lief hebben, dan komen die gevolgen vanuit de binnenkant, vanuit je hart. Maar waar geen wet is, is ook geen overtreding, zegt vers 15. Ik heb het net al uitgelegd met die snelheidsovertreding. Ja? Vers 16. Daarom is het op grond van geloof, opdat het naar genade zou zijn. Wat is genade?
Dat je iets krijgt wat je niet verdiend hebt.
Ja, onverdiende gunst. Geloof is niet een prestatie. Geloof is het aanvaarden van een hulpeloos mens. Wat God gezegd heeft. Abraham keek vooruit. Je zult een zoon krijgen. Oké, geloof ik. Hij zag niks gebeuren. Zijn eigen lichaam was al lang verstorven. Wij kijken achteruit. Ik heb de Heer Jezus voor jou aan het kruis gebracht en hem al jouw zonden laten uitboeten, als ik het even zo mag zeggen. En dat is ook iets wat we niet zien. Abraham zag het ook niet. Maar wij geloven in dat woord van God. En dat is genade. De belofte is zeker voor het hele nageslacht, zegt vers 16. Niet alleen voor dat wat uit de wet is, maar ook dat wat uit het geloof van Abraham is. Die je vader is van ons allemaal. Hij is een vader van gelovige Joden. En hij is een vader van de gelovige Zwijndrechters, van de gelovige Nijkerkers, van de gelovige Amersfoorders. Is dat een goed woord, Amersfoorders? Amersfoortsers. Amersfoortsers. En de gelovige Harderwijkers. Abraham is het model. De zegen kwam voor hem door Christus. Had hij nog helemaal niet in de gaten. Maar het model is Abraham. Het geloof. En wat zegt de Heer Jezus in Johannes 10, vers 16? Ik heb het ook eronder gezet. Ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn. Ook die moet ik toebrengen. En zij zullen naar mijn stem horen. En ze zullen één kudde, één herder worden. Nou, wat was de kudde in de stal?
Die Joden.
Ja. Hij zegt, ik zal ze uit de stal leiden. Wij zingen, breng mij veilig naar de stal. Nee. Hij zegt, hij breng ze juist uit de stal. Want de stal is het godsdienstige systeem van wet, regels, regels. En mij zegt, ik heb ook nog andere schapen, die zijn niet van deze stal. Die kennen geen wet, hebben geen geboden. Maar, voor één kudde. Net zoals Abraham de vader is van de gelovige Joden en de gelovige heidenen. Zo zegt de Heer Jezus hier, voor één kudde. En één herder, dat is ook mooi hè, één herder. Er is maar één leidsman van een gelovige Jood en van een gelovige heiden. Dat is de Heer Jezus. En in Galaten 2 zegt hij, in Romeinen 15, kijk maar mee. Romeinen 15. Het is een hoop bladeren, hè? Baby?
Romeinen 15.
Ja.
Vroeger mocht degene die het eerste gewonnen had, bij mocht het voorlezen.
Oh ja? Vers 5. Je moet even goed onthouden dat de context van deze brief is dat in de gemeente in Rome Joodse gelovigen overhoop lagen met de heidense geloven. De Joodse gelovigen aten alleen plantaardig voedsel. En de heidense gelovigen die aten van alles nog wat. Varkensvlees. De heidense gelovigen dachten, nou die Joodse gelovigen die snappen het niet. En de Joodse gelovigen die dachten, ja maar die heidense gelovigen snappen het niet. Dus ze gingen elkaar een beetje minachten. En dat kan niet, want je bent in Christus één. En dan zegt hij in vers 5, mogen nu de God van de volharding en de vertroosting u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus. Zie je dat? Dus een gemeente, of je nou uit die stad komt of je hebt die gewoonte, een zwakke heeft de gewoonte om iets bij zijn geloof te voegen. Hij eet iets niet of hij eet iets wel juist. Of hij heeft bepaalde dagen die hij dan weer apart houdt. Sommigen fietsen op zondag niet. Doe het voor de Heer, zegt hij. Anderen doen alles, zeg gewoon vrij. Maar wees nou eensgezind. Zorg nou dat je in overeenstemming met Christus Jezus eensgezind bent. Nou komt het. Opdat, vers 6, u eendrachtig uit één mond, dus zowel een Jood als een heiden, uit één mond samen de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijk. Daarom neemt elkaar aan. Zie je dat? Dus Abraham is een vader van zowel de gelovige Jood als de gelovige Heiden. De Heer Jezus haalt zowel de Jood uit de stal en de ander niet van de stal tot één kudde, maakt hij ze. Maar dan moeten ze in de praktijk ook samen eensgezind zijn. En dat was heel moeilijk in die tijd.
Niet, hè?
Ja, dat is een onvrijdig. Nou ja, in onze tijd hebben we niet met Joden te maken. Maar tenminste, in de gemeente die allerlei wettische... Maar we hebben wel weer met andere personen te maken die zwak zijn. Zwak is dus wat anders dan dat je een verkeerde leer hebt, hè? Zwak betekent gewoon dat iemand iets nodig heeft om zijn geloof handen en voeten te geven. Bepaald voedsel, bepaalde uiterlijke zaken, kleding, weet ik veel. Maar een sterk heeft het allemaal niet nodig. Maar ga samen, eensgezind, de Heer groot maken, zegt hij eigenlijk. Yes? Ja.
En de sterk past zich aan om de zwakke niet te doen staan.
Yes, maar de zwakke moet zich ook aanpassen.
Okay. Zou de sterke
dus elkaar aannemen.
Dat is waar.
Het is niet zo dat de zwakke mag zeggen, ja luister, maar ik ben alleen maar zwak en de rest moet zich aan mij aanpassen. Nee, ze moesten elkaar eensgezind verdragen. De sterke mocht ook gewoon blijven functioneren op zijn manier. En de zwakke ook. Wou jij nog wat vragen? Of?
Ja, ik zit even naar die zin te kijken, vers 16. Maar Nederland is het alleen al een hele ingewikkelde zin.
Van hoofdstuk 4.
Ja? Ja. Het stukje waar je het nu over...
Ja.
Kun je nog eventjes...
Dus de Bijbeltekst, vers 16?
De Bijbeltekst, ja.
Oké. Daarom is het op grond van geloof dat het naar de genade zou zijn. Ja? Dus betekent dat je neemt gewoon aan wat God gedaan heeft. Dat is genade. God heeft iets gedaan. God geeft Abraham een zoon puur uit genade. Mm-hmm. Als hij iets moest presteren, dan was het niet meer uit genade geweest. Zodat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht. En de belofte... is dat het hele nageslacht gezegend zou zijn in de gelovige Abraham. Met andere woorden, met dezelfde zegeningen, namelijk gemeenschap met God, zou krijgen op grond van datzelfde geloof. Maar dan komt niet alleen dat wat uit de wet is, dat is dus het Joodse gedeelte, maar ook dat wat uit het geloof van Abraham is. Dat is het heidense gedeelte, mijns inziens. Een vader van beide groepen, een vader van ons allen. Want dat wat uit de wet is, dat het Joodse volk hebben in de wet de belofte van God gelezen en dat gelooft. Maar de heiden heeft helemaal geen wet en is dus gewoon uit het geloof van Abraham. Zo noemt hij dat hier. Snap je het?
Nou ja, die stap van de heiden is dan uit het geloof van Abraham.
Ja.
Terwijl Abraham juist de stamvader is van de Joden.
Klopt, is ook zo, ja. Maar hier gaat het puur, om het feit dat Abraham een vader is, een eerste persoon die als eerste iets heeft gedaan wat de rest ook doet, die na hem komt. Dus hij is een vader van een geestelijk nageslacht. Niet van een aards nageslacht, dat is ook waar, maar daar gaat het hier helemaal niet om. Maar van een geestelijk nageslacht. En in Romeinen 9 zegt hij, kijk maar, Romeinen 9 vers 6, want niet allen zijn Israël die uit Israël zijn. Dus alleen de gelovige Jood die in Christus gelooft is Israël. Dus die uit de wet zijn de gelovige Joden. Maar de heiden had geen boek, had geen Torah, had geen belofte, woorden van God. De heiden geloofden de prediking van Paulus in Rome en waren dus uit het geloof. Van Abraham. Was de Jood ook, alleen hij noemt dat hier even niet zo. Maar best lastig, hè? Kom je even de eerste avond hier, word je gelijk...
Ik kan wel voor,
Zeker. Jij bent dus ook uit het geloof van Abraham. Ja, iedereen hier.
Ja. Is dat nou niet, doet het met hetzelfde als die vrouw uit Samaria bij de putten? Die geloofde toch ook in een profeet zou komen, maar dat was geen Jood. Die geloofde ook wel in een soort belofte. Ik heb het zo'n beetje vergelijken als een heiden, niet buiten de
wet. Toen ze uiteindelijk het woord van de Heer aannam, wel ja. Maar daarvoor had ze gewoon een traditioneel geloof. Okay. Daarvoor zei ze, we hebben gehoord dat, dit en zus en zo, weet u dat misschien. Maar pas toen hij zichzelf aan haar openbaarde, zoals God aan zich aan Abraham openbaarde. En in het evangelie wat naar je toe komt, openbaart God zich. Ik die met u spreek ben het. Ja, dan wordt dat traditionele ineens echt, wordt levend. Ja, en dan gaat ze haar... stadgenoten vertellen, of dorpsgenoten van, ik heb de heiland van de wereld gevonden. Ja? Dus samengevat, Abraham geloofde God en hij kreeg alle zegening die God beloofd had. Wij geloven God op zijn woord en wij ontvangen alle zegening die hij beloofd heeft. Er is niet één zegen die we niet hebben ontvangen. De vraag is alleen of je dat ook gelooft, of je daarvan kan genieten. Als God zegt, ik heb jou voor mijn aangezicht levend gemaakt in Christus, kan je wel gaan treuren van ik ben zo slecht, maar dan heb je niet geloofd wat er staat. Dat klinkt een beetje hard, hè? Als God zegt, je bent aangenaam in de geliefde, dan hoef je niet je best te doen om geliefd te zijn bij God. Je bent gewoon geliefd. Ook al ben je soms nog aan het prutsen en aan het struikelen, we struikelen allemaal dikwijls. Maar je bent een geliefde van de Vader. Punt. Dat geeft een enorme troost in dit leven met al zijn moeilijkheden en al zijn worstelingen. En daarom hebben we het ook nodig dat we elkaar opzoeken als gelovigen en samen avondmaal vieren. En samen het woord van de Heer horen. Want als je dat in je eentje al moet doen, God heeft ons aan elkaar gegeven. Dat u eensgezind uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus zou verheerlijken. Ja? Dat is trouwens tussen haakjes ook wel iets wat mij persoonlijk nog wel aan het hart gaat. Als ik in een gemeente kom en ik merk daar net niks van. Dat men de God en Vader van de Heer Jezus verheerlijkt. Want met alle respect, vaak gaat het over, u heeft alles geschapen, en u bent de schepper. Maar de God en Vader van de Heer Jezus verheerlijken is natuurlijk een heel ander verhaal. Dat heeft met de verlossing te maken. Dat heeft te maken met de Vader die ons in zijn Zoon aangenaam heeft gemaakt. Enzovoort. Dat verheerlijken, dat verlossingswerk staat dan centraal. Maar goed, dat was even een zijspoortje. Vers 17. Zoals geschreven staat. Ik heb u tot een vader van vele volken gesteld. Genesis 17, vers 5. Waar God de belofte doet aan Abraham dat deze een vader zou zijn van vele volken. Voor het aangezicht van God die hij geloofde. Wij geloven niet in de eerste instantie iets wat God gedaan heeft. Natuurlijk ook. Maar wij geloven God zelf. Waarom is geloof zo'n zegen? Nou, niet omdat we de feiten geloven in die zin van nou, hij heeft onze zonde vergeven, wat fijn. Nee, maar hij heeft onze zonde vergeven. Snap je het verschil? Daarom staat hij hier voor het aangezicht van God die hij geloofde. Hij kende God. Want die God staat erachter die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn roept alsof zij zijn. Als je God kent, weet je, hij kan alles. Er staat, hij maakt de doden levend. Ben jij van nature dood of niet?
Geestelijk, ja.
Van nature, ja. Geestelijk dood, ja. Heeft hij in zijn woord gezegd, ik maak jou levend? Ja. Nou, ben je levend of niet voor God?
Absoluut.
Rekent het er zelf, uzelf voor dood te zijn voor de zonde, maar levend voor God in Christus. Maar dat moet ons brengen bij de God die dat gedaan heeft. Snap je wat ik bedoel? Zo'n liefdevolle, barmhartige God die dit doet. Die een dode zondaar, iemand die vijand is, gewoon levend maakt met Christus. Hij heeft een weg gevonden om vijanden met zich te verzoenen. En die weg is een weg die eindeloos, eindeloos mooi is. Daarom kan ik elke week avondmaal vieren. Doe dit tot mijn gedachten. Het is zo mooi om elke week gewoon je gedachten te bepalen bij dat wat hij gedaan heeft. En wie hij is. Dat is, ja, dat houdt nooit op.
Maar als je dat nog niet zou doen, avondmaal vieren.
Helemaal niet?
Nee.
Dat zou toch jammer zijn.
Mensen.
Ja, ga door.
Nou, dat komt zo bij mij over. Dan denk ik, al die mensen die het wel geloven en verder niet zo verder aan doen.
Ja.
Hoe verhoudt zich dat nou naar Gods barmhartigheid?
Nou, het ligt er een beetje aan wat ze geloven. Als ze geloven in het volbrachte werk van de Jezus, dan zijn ze gezegend met alle geestelijke zegeningen. Alleen de vraag is of ze er ook van kunnen genieten. Het moet ook in het hart komen.
Ja, maar, ja, precies. Maar veel mensen die hebben ook iets van, ja, zal er wel zijn, maar ja, weet je. Ik ben er niet tegen.
Ja, dat is een beetje dat...
Het grijze gebied.
Ja. maar een lastige vraag.
Traditioneel gewoon.
Ja. Ja. Het hart kan er ver van weg zijn. Ik sprak laatst met een man, hij zegt, was vorige week logeer ik bij iemand, een oudere echtpaar. Hij zei, ik ben heel lang ouderling geweest in de kerk. Heel actief, maar die herkende ik helemaal niet. Het was allemaal traditie, het was allemaal. Maar toen kwam op een gegeven moment de Heer in zijn leven. En toen veranderde het allemaal. Dus je ook gaan zoeken naar de waarheid. En toen is hij terechtgekomen bij dat avondmaal. En bij het verkondigen van zijn dood en hem gedenken enzovoort. Ja. Maar het gevolg van hem kennen is ook dat je hem gaat danken. Toch?
Mm-hmm.
Ja. En het kan zijn A, dat die mensen helemaal niet wedergeboren zijn, maar traditioneel een godsdienstig leven hebben. Of B, ze zijn wel wedergeboren, maar nog een beetje in de kindfase. Het moet allemaal nog een beetje ontwikkelen. Kan ook. Ik weet het niet. Het is best complex soms.
Ja, ik kom er nog op. Omdat Christus is natuurlijk voor iedereen gestorven.
Ja.
En opgestaan.
Ja.
Voor iedereen heeft hij betaald. Dus je genade is ook voor iedereen.
Hij is voor iedereen, ja. Maar wordt niet aan iedereen voltrokken.
Nou ja,
helaas. Ik las van de week, er is een dwaalleraar in Nederland. Zijn naam is André Piet. Misschien ken je hem wel.
Nee.
Maar die verkondigt dus dat iedereen uiteindelijk behouden wordt. Dat is echt een dwaalleer.
De
afgezoening,
ja.
Er wordt steeds meer, ja.
Ja.
Klopt.
Ja. Het lijkt me best populair.
Ja.
Ja,
dat is heel populair. Ja.
Goed gedaan, toch?
Wie kan er wat tegen?
Nou ja, het spreekt onze rechtvaardigheidsgevoel aan, in ieder geval aan en onze emotie.
In de hel geloven we toch niet meer. Dus ik kan best het alverzoen is hier dat je nodig hebt.
Ja, klopt, ja. Nou, ik geloof wel dat de hel bestaat. En dat, ze hebben een hele mooie verhalen hoor. Maar laat niemand u de prijs doen missen met mooi klinkende woorden. Maar het is niet waar. Goed. Even dat is
ik dacht trouwens nooit over de hel hebben, dat Gehenna of Gehenna of zo, dat daar de hel was.
Ja, is ook zo.
Ik las een boek waarin, waarin de Gehenna was het hemelbouw.
Klopt.
Oh.
Yes.
Oh.
Alleen dat woord Gehenna wordt door de Heer Jezus aangehaald, net als ik ben de ware wijnstok enzovoort, om aan te tonen, met een aards voorbeeld wat de hel in werkelijkheid is. De Gehenna is de pool van vuur. En zoals daar ook het afval verbrand werd. Zo is dat in de werkelijkheid.
Ja,
ook.
Dat was niet verkeerd.
Nee. En je moet altijd kijken dat de schrift spreekt in bepaalde metaforen. Het is een plek van vuur en het is een plek van duisternis. Dat spreekt elkaar al tegen, toch? Maar het heeft puur te maken met een symbolische voorstelling van zaken. Vuur betekent het is oordeel, duisternis betekent er is geen God, er is geen licht.
Nee.
En waar hun vorm niet sterft. Niet sterft. Dus nooit. Ja, dat vinden wij heel onrechtvaardig.
Nou ja, dat moet je daar even denken. Waar je vorm niet sterft, wat betekent dat dan?
Dat heeft te maken met vroeging. En met knarse tanden. Hè?
Ja.
Ze zijn nog steeds vol vroeging, maar niet vol berouw. Dat is het, weet je, de
mechanisme. Herodes, worden opgegeten.
Ja, ze worden opgegeten door.
Oh ja.
Ja, had ik maar. Misschien, ik weet het niet.
Ja.
Maar ja, weet je, de hel is een reëel onderwerp. De Heer Jezus heeft er veel over gezegd. En ook Openbaring 20 spreekt erover in vele plaatsen. En mensen die in dit leven de duisternis lief hebben, hebben ook in de eeuwigheid de duisternis lief.
Ja.
Dat is echt zo. Dus. Dat zou geen fijne plek zijn.
Eeuwige pijniging.
Nee. Ja, nee, dan moet je niet denken aan letterlijke.
Ja?
Nee. Het is kwelling meer.
Okay.
Kwelling van. Ja,
van
dat, je
toch,
dat je niet bij God bent.
Ja.
Ja. Ik moet er ook niet veel over nadenken, maar.
Nee,
ik hou me vast aan Gods woord.
Ja.
En Hij zal rechtvaardig zijn. En Hij is rechtvaardig.
Toch,
yes?
Toch wordt de terminologie hel nog wel eens door elkaar gehaald. Want je hebt natuurlijk meerdere woorden.
Ja.
Mm-hmm.
Hades.
Tartarus, Tartarus, noem maar op.
Ja, klopt. Tartarus is de gevangenis van de gevallen engelen.
Ja.
Er waren engelen in opstand gekomen, die hebben zich met mensen vermengd.
En Jezus.
Ja, en die engelen zijn nu worden bewaard in het Tartarus.
Ja.
Dat is een plek traditioneel gezien in of onder de aarde. Maar je hebt ook nog de Hades, dat is het dodenrijk.
Ja.
De mensen die nu ongelovig komen te overlijden, bevinden zich in de Hades. Dat is een soort wachtkamer, waarin ze ook gekweld worden en pijniging kennen, maar waar ze nog niet met het lichaam zijn verenigd en nog niet het oordeel hebben ontvangen. Dus dat is...
Orgaan voor de witte troon is dat.
Ja. Lucas 16 ziet dat heel duidelijk, die twee...
Lazarus toch of zo? Het verhaal met Lazarus toch?
Ja, klopt.
Daarom wordt het ook in de geloofsbelijdenis verkeerd getypeerd. Ja. Christus is nedergedaald ter helle.
Ja.
Christus is niet in de hel geweest als hij daar waar het enige pijniging is. Nee, hij is in dodenrijk geweest. En ook misschien aan de goede kant van
de het paradijs.
Ja, het paradijs.
Ja, klopt.
En er zijn vandaag waanleraar die zeggen, ja, hij is naar de hel geweest en hij is in de hel tot wedergeboren gekomen.
Ja, dat is helemaal erg.
Ja?
Ja, dat is een mevrouw die predikt in Amerika, dat is mevrouw Joyce Meyer. En
hij
zegt, niet meer naar kijken, niet meer lezen. Dus als boek van Joyce Meyer
is het blijf
verbranden. Ja, precies.
Ja, maar daar komt dat boek ook niet mee.
Maar zij heeft ook niets te melden over de verheerlijkte mensen in de hemel. Alleen maar over ons en over zichzelf. En
precies, kijk, wel een zevenging.
Het is nog een leerling.
Paulus die zegt, om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus onder de volk te verkondigen. Wat is dat? Dat is de rijkdom in Christus die daar in de hemel is. Want in hem wordt de volheid van de Vader gekend. Zijn wezen, zijn genade en zijn waarheid, zijn heiligheid. Die zien we in Christus. Opdat hij wordt vervuld tot de hele volheid van God, de volheid van God. Betekent gewoon dat je God kent zoals Christus die geopenbaard heeft. Is God liefde? Ja. Hoe dan? Nou, hij heeft zijn zoon voor ons gegeven toen wij nog zondaar waren. Is hij heilig? Ja. Hoe kan dat? Ja, hij heeft onze zonde niet door de vingers gezien, maar geoordeeld in zijn zoon, die nog notabene volmaakt is. Is hij waarheid? Ja. Want hij heeft dat beloofd, gedaan en hij getuigt ervan. Door de opstanding van Christus, kom er straks nog op. Dus alles is in Christus van God zichtbaar geworden. De volheid van God. Hoe kom ik hierop? Geen idee.
Klonk goed.
We gaan even koffie drinken. God is een God die doden levend maakt. Hij heeft de Heer Jezus levend gemaakt, komen we zo op. Maar wij als geestelijke doden zijn levend gemaakt met Christus. En daar gaat Efeze 2 over. En dat moet je maar eens even opzoeken. Efeze 2. En als je de brieven van Paulus leest, dan kom je er steeds meer achter dat alles vanuit Gods initiatief is. Wij hebben echt helemaal niets ingebracht. Helemaal nul. We hebben alleen maar geloofd in wat hij gedaan heeft. Dat, oh, zelfs dat is genade, want hij heeft ons de ogen geopend. Gelaten... Sorry.
Wat zei ik?
Ben een stap verder. Efeze 2. En u heeft God opgewekt.
Welke?
Ja, vers 1, hè? En u heeft God opgewekt toen u dood was in uw overtredingen en zonden, waarin u vroeger hebt gewandeld. Overeenkomstig de tijdgeest van deze wereld, overeenkomstig de overste van de dag, macht van de lucht. Van de geest die nu werkt in de zonen van de ongehoorzaamheid. Dat is toch wat, hè? De hele wereld, heb ik Romeinen 3 gezien, gaat gewoon automatisch die kant op. Dat is... Zo onder wie ook wij allen vroeger verkeerden, in de begeerte van ons vlees, toen wij de wil deden van het vlees en van de gedachten. En wij waren van nature kinderen van de toren. Evenals de overigen, dus wij de Joden. Zegt. Maar God, zie je, daar komt het. Ja. Die rijk is aan barmhartigheid, heeft ons vanwege zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, toen ook wij dood waren, dus ook wij, daar bedoelt u de Joden mee, in de overtredingen, levend gemaakt met Christus. Uit genade bent u behouden en heeft ons mee opgewekt en meedoen zitten in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Nou, dus hij heeft ons levend gemaakt. Mooi, hè?
Ja.
En dat is iets wat hier bedoeld wordt met de God die de doden levend maakt. En de dingen die niet zijn, roept alsof ze zijn. Want wees nou eerlijk, als jij dit leest, je bent... mee in de hemelse gewesten gezeten in Christus.
Ik
Je gaat er niks meer voorstellen.
Nee.
Staat toch op de op de troon met hem zouden zitten dan? In de openbaring?
Ja, klopt. Ja. Op de troon. Met hem. Er zijn allerlei tronen worden opgesteld. En hij zit op zijn troon. Wij zitten op tronen, omdat wij met hem heersen. Maar hij roept de dingen alsof ze zijn. Het is ook zo. Nou, wat betekent dat? Ik ben op aarde, ik zit hier op een stoel. Maar voor God geldt dat mijn positie Christus is voor hem. En als hij mij benadert, benadert hij mij als een heilige in Christus, geroepen heilig. Iemand die behoort bij de hemel. Daarom zitten wij daar in zijn genade, in zijn oog. Hij ziet ons daar al. Snap je? Je hebt een ticket geboekt voor een hotel, 2 nachten, die en die datum. In het hotel ben je daar. Snap je? Ja. Zo is het hier ook. Je bent al in de hemelse gewesten gezeten. Nou, dat is de God die wij geloven. En daarom zegt Paulus ook in Efeze 1, vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus.
Ik heb hier ook al een antwoord helemaal gehoord, maar ik jou net vroeg.
Oh.
En je verder is, is dat, want uit genade is de, nee, wacht even. Want uit genade ben je behouden door het geloof.
Ja.
Ik dacht, die mensen die je niet geloven of ja. twijfelen,
ja.
of nou ja.
ja.
Maar hier staat dus heel duidelijk door het geloof.
Ja, klopt. Ja. Gezien, ik heb het ondergezet, eventjes. Abraham is de vader van de gelovige Joden. Abraham is de vader van de gelovige heidenen. En al die gelovigen zijn de families van de vader. Waarvan Efeze 3 zegt. De vader van onze Heer Jezus Christus. Naar wie elke familie in hemelen en op aarde wordt genoemd. Er is een familie in hemelen. Dat is de gemeente. En je hebt een familie op aarde. Dat is het herstelde Israël. En alle gelovigen. In het vrederijk op aarde. Maar je hebt ook een familie in de hemel. Je hebt allerlei soorten geloven. Maar ze hebben allemaal één ding gemeen. Ze hebben God geloofd. Ook Job geloofde God. Ook Adam geloofde God later. Dus ja. Gezien de wedergeboorte van alle gelovigen uit alle tijden is God de vader van allen. Maar wat betreft onze relatie ten opzichte van al die families is Abraham onze vader omdat ze allemaal geloven. Ze geloven allemaal in God. Welke God? De God die doden levend maakt.
Kun je dat zo zeggen? Gezien de wedergeboorte van alle geloven uit alle tijden.
Ja, want vader betekent het leven hebben van. Het kind betekent dat het kind heeft het leven van de vader. Dus dan is hij de vader van alle families. Alle geloven zijn wedergeboren. Job was wedergeboren. Abraham is wedergeboren. Het enige verschil is dat de gemeente de Heilige Geest inwonend heeft. Zoiets extra's. Extraatje. Nou, en dat heeft ook weer te maken met onze hemelse roeping.
Proces nog
even. Wat zei je?
Nou, dit is voor mij voor het eerst dat ik het hoor dat.
Oh.
Dat wedergeboren toepasbaar is op. Zeg, voor Christus.
Ja, ook, natuurlijk. Ja,
nou, weet je nog een woord? Wat zeg, het woord zegt het al, hè? Je komt tot een bepaald geloof. Dus weet je, het woord heeft niet altijd weer mee met magisch te maken. Het heeft te maken dat je gaat geloven.
Ja. Ja. En hij zegt tegen.
De term wedergeboorte wordt nog even in het Nieuwe Testament leest. Ja. In altijd in combinatie met het ontvangst van de Heilige
Geest. Ja, maar hij zegt wel tegen Nicodemus: u bent de leraar van Israël en u weet deze dingen niet.
Ja, precies.
Namelijk, wedergeboren uit water en geest. Hij had dat kunnen weten uit Ezekiel 36 bijvoorbeeld.
Ja.
Dat de wedergeboorte is ook iets van het Oude Testament.
Okay.
Want nieuw leven is het leven wat uit God is en wat ook God wil gehoorzamen.
Ja.
Goed. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en volgens belofte erfgenamen, zegt Galaten 3, vers 27. Abraham vers 18 heeft tegen hoop op hoop geloofd, opdat hij een vader van vele volken zou worden. Volgens wat gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. Onze natuur, eigen natuur, daar woont niets goeds. Romeinen 7 vers 18. Geloof jij dat God uit jou, in jou, de zoon gestalte zal laten doen zijn? Is dat een zin? Ja, dat is een zin. Geloof je dat? Of zit je nog zo weer op je eigen tekortkamer te staren dat je denkt, nou, dat is mogelijk?
Nog een keer. Geloof jij
dat? Geloof je dat God bij macht is in jouw lichaam, Christus te verheerlijken? Dat hij gestalte krijgt in jou. In dit leven.
Ja. Zo nu en dan wel, ja.
Waarom zeg je zo?
Jan, gisteren was het.
Nou ja, ik snap wat je bedoelt. Maar God die het beloofd heeft, zal het ook doen. Als je nou even gaat naar 1 Thessalonicenzen 5, dat is een schitterend stukje. Vers 23. Staat, mogen u de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen geheel uw geest en ziel en lichaam onberispelijk worden bewaard bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Zie je? Dus in alles zal Christus verheerlijkt worden, dat betekent het eigenlijk.
Ja, ik heb het al iets anders gelezen.
Oh, vertel.
Bij de komst van onze Heer Jezus Christus.
Ja.
Bij de wederkomst.
Ja, natuurlijk.
Maar niet nou.
Maar niet nou.
Nee, je wordt niet van nu.
Nee.
Staat dat worden bewaard? In welke periode word je bewaard?
Ja, nu.
Dat is nu.
Ja.
Dus je wordt nu onberispelijk bewaard.
Mm-hmm. Bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Mm-hmm. Hij heiligt je. En alles wordt bewaard totdat hij komt. Ja. Dat betekent het eigenlijk. Vervuld met de vrucht van gerechtigheid, zegt hij in Filippenzen 1. Kijk, natuurlijk struikelen we allemaal en zijn we allemaal aan het worstelen. En de ene dag gaat het zo, de andere dag weer zo en hebben we zonde. En kunnen we soms reageren op een manier en soms is het weken dat je loopt te worstelen. Allemaal waar, maar dat zijn allemaal dingen die de Vader gewoon toelaat. Hij snoeit, hij laat ons diep, diep onze eigen falen kennen, zodat we echt tot het punt komen dat we niet meer vertrouwen op onze eigen bronnen. Dat is gewoon het hele idee van het hele proces. Je weet onderhand echt wel hoe zwak je zelf bent als je 1000 keer gestruikeld bent en je hebt 40 keer geprobeerd, elke keer ga je weer. Ja, dan weet je op een gegeven moment, ik stop ermee. Nu is het echt uw zaak.
Ik kan het niet doen.
Nee, ik kan het niet. De groeten. Ja. Zo mag je het zeggen. Ja?
Het is de Heer die het doet, hè? Niet
ja. Maar... ja, hij zal het doen.
Hij zal het doen. Dus wij denken van, oh, ik moet mezelf onberispelijk bewaren. Ik moet mezelf...
Dat kunnen we niet.
Nee, dat heb ik ook niet, maar ik kijk wel naar de praktijk.
Maar dat is vanuit de ik gedeelte.
Ja, vanuit ja. Mijn positie.
Maar ik geloof dat God ons onberispelijk bewaart.
Ja. Ja, en als je onthoudt dat Gods middel altijd is geloof, ook als gelovigen hebben we te maken met geloof in het volbrachte werk van Christus. Niet in proberen iets te verbeteren in ons eigen leven.
Kom je toch weer bij de wet.
Want dan kom je bij de wet uit. Nee, geloof, zie op hem. Aanbid hem, ga met hem om, spreek met hem, vertrouw hem, geloof het woord, lees het woord. En wees niet te veel ontmoedigd door je eigen falen, want dat vlees is en blijft even verderfelijk. Ga er niet eindeloos over treuren. Zelfoordeel is goed. Zelfoordeel betekent, dit heb ik niet goed gedaan, Heer, dat heb ik niet goed gedaan, ik beleid het aan u, dat was fout. Maar ga er niet te veel in lopen peuren en treuren. Want dan word je echt niet gelukkig van. Dat zou ik niet bedoelen.
Dan kijk je niet naar hem, dan zit je aan
de andere kant. Vers 18, die tegen hoop op hoop heeft geloofd. Nou ja, ik heb het net gezegd. Opdat hij een vader van vele volken zou worden. Dat heb ik eigenlijk al uitgelegd. Vers 19. En niet zwak in het geloof, lette hij niet op zijn eigen al afgestorven lichaam, daar hij ongeveer 100 jaar oud was. En niet op het afgestorven zijn van de moederschoot van Sarah. Nou, dit vers.
Echt een mooie.
Ik heb twee manieren vertalen. Dat is ook wat de Theos vertaling laat zien. Dat is 19. Je kunt vertalen. En niet zwak in het geloof lette hij op zijn eigen afgestorven lichaam. Waar hij ongeveer 100 jaar oud was. En op het afgestorven zijn van de moederschoot van Sarah. En hij twijfelde niet aan de belofte. Zo kan je vertalen. Hij lette op zijn afgestorven lichaam. En zei, nou ja.
Dat wordt niet meer.
Dus je gelooft God, maar je kan ook vertalen, hij lette niet op zijn eigen afgestorven lichaam. Maar het gekke is dat alle twee de vertalingen precies hetzelfde betekenen.
Ja.
Dus. Nou, voor ons betekent dit, je kunt wel naar je eigen zwakke vlees gaan kijken. Maar dat heeft geen zin. Je moet er niet op letten. Je kan ook zeggen, ja, ik moet er wel op letten in die zin van, ik weet hoe dat er in mijn vlees geen goed wordt. En juist daarom vertrouw ik op God. Zo kan ik het ook vertalen. Ja? Door het geloof in het geschreven woord, terwijl wij in niets op onszelf vertrouwen, zullen we vrede en leven kennen. Deze hoofdstukken die we behandelen laten gewoon zien, vertrouw op zijn belofte, hij zal het doen. Bijvoorbeeld, zo'n belofte wil ik je toch voorlezen. Uit Johannes. We hebben vanavond veel te bladeren.
Johannes hoeveel?
Ja, goede vraag. Vers 16. Hoofdstuk 16, sorry. Vers 16, Johannes
16.
Johannes 16, vers 14. Sorry, vers 13. Ja. Moet je opletten wat de belofte hier staat. Wanneer hij is gekomen, de geest van de waarheid, zal hij u in de hele waarheid leiden. Want hij zal vanuit zichzelf niet spreken, maar alles wat hij zal horen, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. En hij zal mij verheerlijken, want hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Zijn hier voorwaarden? Zegt hij, de Heilige Geest gaat het doen als jij dit of dat doet? Nee. Hij zegt, hij zal.
Ja.
Een belofte. Nou, geloof je dat of niet?
Ja.
Als de Heilige Geest in je woont, dan zal hij Christus verheerlijken. En dat gebeurt in de eerste tientallen jaren van je geloofsleven, doordat je loopt te falen en dat je jezelf teleurstelt. Want de Heilige Geest zegt, ja, maar jij moet niet verheerlijkt worden, maar Christus. En eerst moet je ontdekken dat in jou niks goeds woont. En hij zal u leiden naar de volle waarheid, de hele waarheid. En de hele waarheid is in Christus wat we nu eigenlijk behandelen de hele tijd. Ja, dat is allemaal zal. Hij zal, hij zal, hij zal. Belofte.
Je kan eigenlijk zeggen dat dit is echt iets waar door Adam zo'n groot geloof nodig had. Dus hij was als ik oud, kon geen kinderen meer krijgen. Ja. God beloofde me ineens iets.
Ja.
Het is heel moeilijk om te geloven.
Hij heeft ook eerst ook nog Hagar eventjes.
Ja,
ja, dat was het. Maar dat kwam een van Sarah weer.
Ja, klopt. Maar het gaat hier om de basis. Houding.
Altijd.
Ja.
Met een vrucht of een vrouw.
Ja,
wat dat was.
Je komt er weer niet goed af.
Je komt er gewoon
niet
goed.
Nee. Nou.
Die man dan leuk zou die iedere keer, hè?
De, ja, dat is het zwakke formaat.
De eerste heilige die genoemd wordt in Romeinen 16 is een vrouw. De tweede is ook een vrouw. Febe en Priscilla. Dus als hij de lijst gaat noemen met rechtvaardigen in Romeinen 16, met andere woorden, kijk, ik heb nou een heel stuk theorie gegeven, maar ik ga je een paar voorbeelden noemen van mensen in wie Christus verheerlijkt is. Nou, begint hij met Febe, begint hij met Priscilla. Dus, en van het echtpaar noemt hij eerst Priscilla, niet Aquila. Wat zei je? Ja.
Heeft hij thuis gehoord dat hij het voor de vrouw op moest gaan?
Nou, ja, nee.
Er stonden ook vrouwen bij het kruis. Er stonden ook vrouwen bij het kruis. Meer.
Ja. De vrouwen zijn, hebben, de geest van de vrouw is van nature gevoeliger en voor de liefde van Christus. Maar het is wel zo dat de schrift zegt dat de mannen, als het gaat om de publieke dienst, de verantwoordelijkheid hebben om te bidden met opheffing van heilige handen en om te spreken. Maar niet de vrouw. Dus dat is weer een ander verhaal. Ja. Maar ze zijn van nature wel dichter bij de Heer. Vaak ook. Mannen zijn toch wel vaak wat minder...
Minder volgzaam.
Ja. Maar zijn een beetje eigenwijs.
Ja, jij.
Nou ja, wat mij, het fascineert mij heel vaak hoor, hoe huwelijken in elkaar zitten, hoe mannen zijn of vrouwen. Het is een eindeloze wereld van verschil. Ja, ja. Het is wonderlijk dat dat bij elkaar moet komen.
Ja.
Dat is echt. Anders gaat bij een vrouw met emotie en met gevoel. En bij een man is het gewoon, nou dat hebben we gehad, volgende onderwerp. Dan zijn we het alweer vergeten.
En zo vullen ze elkaar perfect aan. Ja.
Dat wel, maar het is wel lastig soms. Toch? Maar een vrouw onthoudt alles. En een man die doet gewoon dat laadje dicht van, nou dat conflict hebben we gehad. Volgende onderwerp. Nee, vrouw niet. She remembers.
En dan zegt de vrouw wat en dan word je niet verwacht dat je daar meteen op reageert. Je moet eerst nadenken. Ja. Wat bedoelt ze daar nou mee?
Ja, daar kom je ook nooit uit wat ze ermee bedoelt.
Nee.
En gewoon tegenovergestelde denken.
Soms wel, ja.
Altijd.
Ja,
oké.
Ja.
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 Ik vind het best mee.
38
jaar al een worstel, eigenlijk. Oh ja. 38 jaar al? Best lastig. Hoe sta je reis vanaf de Sini?
Nee,
nou. Ja. Jij 38?
Nee, nou, 40.
Hoe sta je reis?
Nou, geen
vers 20. We gaan even door met een serieuze zaak. En hij twijfelde niet aan de belofte van God door het ongeloof, maar hij werd gesterkt in het geloof terwijl hij God de heerlijkheid gaf. Dus God de heerlijkheid geven betekent gewoon geloof in zijn woord. God is aan zijn eigen persoon verplicht om ieder die in simpel vertrouwen op Christus vertrouwt, de hoogste zegeningen te geven op grond van dat offer. En als wij dat geloven, geven wij God heerlijkheid. Ja? Ten volle verzekerd was hij dat wat hij beloofd had, En ten volle verzekerd was dat wat hij beloofd heeft, hij ook machtig is te doen. Abraham moest nog 13 jaar wachten op de vervulling van die belofte. Maar in die tijd bleef hij ten volle verzekerd van in zijn geloof. Had Abraham in al die 13 jaar al een zoon? Nee, hij had helemaal niks. Hoeveel jaar hebben wij als gelovigen dat er nul vrucht is? Heel veel jaar hoor. In het begin lopen te rennen en te vliegen en denken dat we vrucht dragen. Dat is helemaal niet waar. Doen we alleen maar voor onszelf. Net als met een wijnstok. Wij hebben ook een wijnstok in de tuin. Nou, dan komen de eerste maanden komt er helemaal niks. Geen druif, nul. Takje, blaadje.
Snoeien.
Beetje knippen, beetje doen, niks geen druiven. Dat is met ons ook. Ja. Maar we blijven vertrouwen dat het komt. Vers 22, daarom is het hem ook tot gerechtigheid gerekend. En God veranderde de naam Abraham, hoge vader, eenzaam aan de top, in je eentje, in Abraham, vader van de menigte. Zie Genesis 17 vers 5. Ik ga even voorlezen. 17 vers 5. Er staat, u zult niet meer Abram heten, maar uw naam zal Abraham zijn. Want ik zal uw vader van een menigte van volken maken. Heb ik ooit eens gelezen in een studie, of het klopt, weet ik niet hoor. Dat die ene letter die daartussen gevoegd wordt, precies de getalswaarde heeft van 50. Van de Heilige Geest. Maar goed. Ik weet niet of het klopt. Ik heb ooit eens gelezen. Het zou me niks verbazen. Zulke dingen. Maar Abraham is eenzaam. En Abraham is samen met heel veel. Als Abraham was hij in zijn eentje. En zo is het met ons ook. Als we niet geloven in God, zal er ook geen vrucht zijn. Maar als we wel geloven in hem, dan horen wij bij die velen die ook geloven. In de Heer Jezus. Ik heb eronder gezet een zinnetje. Heb ik weer van Newell. Mag het? Ja, dat mag wel. Ons verstand en geweten zeggen dat het goed leven, of dat een goed leven, of goed leven beter is dan goed geloven. Maar Gods woord zegt het tegenovergestelde. Deze dingen moeten voortdurend herhaald worden, omdat onze arglistige harten steeds weer een of andere oorzaak proberen te vinden in onszelf, waardoor wij gerechtvaardigd worden bij God. Waardoor hij ons goed vindt. Ik heb weer een hele avond gebeden, nou, daar vind ik God wel blij mee, denk ik. Zulke dingen, weet je wel. Nee, gerechtigheid is door het geloof. En nu al voegt aan het einde van hoofdstuk 4 nog een heel stuk achteraan over de gerechtigheid uit het geloof, wat het niet is, wat het wel is. Hij gaat er heel uitgebreid op in. Vers 23, het is echter niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem werd toegerekend. Het is niet zomaar opgeschreven in de Bijbel, het gaat niet om Abraham, het gaat over ons. Vers 24, ook ter wille van ons, wie het zal worden toegerekend. Ons die geloven in hem, die Jezus onze Heer uit de doden heeft opgewekt. Hier komt een extra element bij. In hoofdstuk 3 was het, wij geloven in het feit dat Christus ons zoenmiddel is. Maar hier is het dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Want die opwekking bewijst dat het werk op het kruis voldoende was voor God. Het is het publieke zegel. De openlijke toekenning van God aan hem. Dit werk heeft mijn hart volkomen bevredigd. Daarom wek ik jou uit de doden op. Er staat dus niet opstanding. Hij is niet uit de doden opgestaan, maar opgewekt. Ja? En het is Satans doel om jou en elke luisteraar die deze studie luistert, weg te houden bij het volbrachte werk van Christus. Alle listen zijn daarop gericht. Iets tussen jou en Christus te plaatsen. Het zijn jouw, het zijn jouw fouten, jouw falen, jouw, of een ander onderwerp, een ander object, een ander interessant thema uit de Bijbel. Maakt niet uit wat het is. Een bepaalde hobby die je hebt, een liefde voor de, wat helemaal alles overheerst, maar hij doet alles eraan om jou bij Christus weg te houden. Talloze demonen, talloze gevallen engelen vullen de lucht om ons heen. Moet je voorstellen. En zijn in deze wereld bezig om mensen weg te houden van Gods liefde. En dat geldt ook voor de gemeente. Dat blijkt wel. Want velen zijn bezig met andere zaken dan met Christus. En dat is de geestelijke strijd. Zodra je laat dopen en je wil de Heer Jezus dienen, nou reken er maar op, krijg je te maken met de grootste leugenaar uit de geschiedenis. De vraag is, hoe ga je ermee om? Nou, de schrift zegt het volgende. 1 Petrus 5. Het is goed om de Bijbel te kennen en om dat toe te passen op jezelf.
In Petrus 5?
Vers 8. Er staat, heb je? Onder linksonder, vers 5.
1 Petrus 5, vers 8.
Ja, wees nuchter, waakt. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw. Op zoek wie hij zou kunnen verslinden. Maar nou komt het, weerstaat hem standvastig in het geloof. En dan staat eronder, of door het geloof. Daardoor weet dat aan hetzelfde enzovoort, hetzelfde lijden. Dus met andere woorden, het lijden zorgt voor zorgen, werp al je zorg op hem. Maar de Satan wil door het middel van die zorgen jou aftrekken van de Heer Jezus. Die wil zeggen, ja, maar moet je nou kijken wat een probleem je hebt. Dat kan God nooit van je houden, is onmogelijk. En vast in het geloof betekent de dingen die we vanavond hebben overdacht. God is voor ons. Hij heeft ons in Christus gezegend. Hij heeft een plan met ons leven, namelijk om de Zoon gestalte te doen, te laten zijn in ons. Alle dingen werken mee ten goede, dat doel. Als dat jouw geloof is, is er rust en vrede in alle omstandigheden. En dat geloof mag ook groeien, dat moet ook groeien. Maar het ongeloof is altijd in twijfel en in angst. En dan heeft de duivel zijn zin. En dan staat het tenslotte vanavond in vers 25... De Heer Jezus, die is overgegeven om onze overtredingen. Ja, hij heeft daar op het kruis de straf gedragen die wij hadden verdiend. Daarom is hij overgegeven. Maar hij is opgewekt om onze rechtvaardiging. Het staat niet voor onze rechtvaardiging, want dat is door het geloof, maar om. Dat betekent dat wij zijn in hem gerechtvaardigd en ook in hem op een nieuw terrein gebracht, het terrein van de opstanding. Vroeger snapte ik dat nooit zo goed, maar nu wel. Om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Als ik mij gestorven gedraag ten opzichte van de wereld, de zonde en de duivel, dan zal ik mij levend gedragen ten opzichte van God. Want ik leef nu in een nieuwe wereld, de opstandingswereld. En door het geloof worden al deze dingen ons eigendom. Door het geloof. Daarom zegt ook Jozua 1 vers 8 of vers 3, elke plaats waar je voedsel
opzet
is van jou. Het beloofde land. Dat zijn die dingen die hier genoemd worden. De zegeningen in Christus. Je moet je voedsel erop zetten. Je moet het geloven. En dat land dus in bezit nemen. Maar de vijanden zijn juist in dat land. De vijanden willen jou van de Heer Jezus aftrekken. Hij is ons leven, onze gerechtigheid. En we hebben voor eeuwig niets meer van onszelf nodig. Dat is mooi, hè? Dit alles heeft God gedaan terwijl wij nog goddelozen waren op grond van Christus werk. Wat een God hebben wij. Wat een Vader, wat een heerlijke genade, wat een prachtige hoop. Ja. Er zijn geen woorden voor meer. Het is tijd om te danken. Zet hem uit. Amen.